zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 26, de versen 2 en 8. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. Van Psalm 26, de versen 2 en 8. uit Gods heilig woord zal de gemeente gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Toch doen wij vooraf belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar Johannes 4 vers 1 tot en met 26. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging weder omheen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, hetwelk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kende, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem, Heere, gij hebt niets om mee te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zei tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gijlieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gijlieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zei tot haar: Ik ben het die met u spreek. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, grote majesteit en koning in de hemel, die is en die was en die komen zal. U bent die almachtige God die deze wereld geschapen heeft, naar uw wil en wijsheid en alvermogen, de hemel bogen, maar u heeft als kroon op uw arbeid de mens een plaats gegeven om hier te wandelen voor uw aangezicht. En u heeft uw adem in zijn neusgaten geblazen, want de mens is naar uw beeld gemaakt. En als u het scheppingswerk voltooid heeft, was het goddelijke oordeel en ziet het was alles zeer goed. Al wordt dat vandaag allerwege betwijfeld en zijn volgens verreweg de meeste mensen deze dingen zomaar toevallig ontstaan en de mens die gaat de leugen achterna. Maar de waarheid van uw woord is dat in het begin was het alles zeer goed en alles ademde tot uw lof en eer en heerlijkheid. En de mens had een vermaak in de ontmoeting des Heren en kende u in de wind des daags. Maar nu is het alles zo anders geworden, want wij hebben in ons verbondshoofd u de rug toegekeerd, opzettelijk, vrijwillig, moedwillig, en dat leeft nog steeds in ons hart. Want aan de kennis van uw wegen hebben we uiteindelijk geen lust. En dat tekent onze nood, onze verblinding. De Farizeeërs vroegen de Heere Jezus: zijn wij dan ook blind? Want zij meenden dat ze met uw woord, als het volk uit Abraham gesproten, toch wel konden zien. Maar gij hebt het hen ook aangezegd dat ze leefden in de stikdonkere nacht van een onbekeerlijk leven. En dat geldt ons van nature allen. Al kunnen we dan misschien veel opsommen van de inhoud van de waarheid en daar ook nog lang over met elkaar spreken. Maar als de sprake Gods nooit in onze ziel geweest is, is het woord van God met vele zegelen gesloten. En dat geldt zowel voor de prediker als voor de luisteraar. Zoudt gij dan vanavond in ons midden willen zijn, met uw onmisbare Heilige Geest, die immers in de wereld gekomen is om die wereld te gaan overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. We zijn zo afhankelijk vanavond van de inkomsten van uw Heilige Geest, opdat het woord mag zijn als een hamer om de rotssteen van ons hart te morsel te slaan. Maar anderzijds mag het ook zijn een olie van vertroosting, die uitgegoten in de wonden van het hart Christus gaat verheerlijken in zijn noodzakelijkheid, beminnelijkheid en dierbaarheid. Dat kunnen we geen van allen missen, want wij haasten naar die grote godsontmoeting en wij naderen zo snel de eeuwigheid. Dan is het deze en dan is het gene, en er zijn uit onze kring van geliefden al zo menigeen de weg gegaan van alle vlees. En u zal dat alleen maar gaan als wij leren schuilen achter die schaduw van die zware rotssteen. Als wij met de bruid van het hooglied mochten zitten onder de appelboom van de bomen des wouds, en we mogen uitroepen: zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Heere, zoudt gij dat vanavond ook willen schenken aan de bedroefden en de bekommerden van hart, die Moab van de zonde wel door uw liefelijke trekkingen hebben verlaten, maar die ook niet weten hoe ze zalig moeten worden. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart, dat grote raadsel: hoe kom ik toch met God verzoend? Maar dat is ook een raadsel dat een mens niet kan ontknopen. Maar dat wilt u doen op de school van uw genade. We zullen het vanavond beluisteren, hoe gij als die grote leraar der gerechtigheid een arme zondares komt te brengen aan uw gezegende voeten. Heere, zou dat willen schenken bij aan, maar ook bij voortgang. Want ook uw Sion heeft altijd maar weer onderwijs nodig om af te leren wat van hen is, en om te mogen leren wat van u is. Dan zal het nog een gezegende uren zijn in uw huis. Gedenk de gehele gemeente zoals is opgekomen, thuis luisteraars. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn met zorgen en noden. Heere, zoudt u de omstandigheden willen gebruiken en willen heiligen, want u wil de kruisen ook heiligen, als wij met die man het kruis mogen gaan dragen achter de grote kruisdrager en zijn voetstappen mogen leren drukken. Dan mag het wel eens wezen met het formulier van de heilige doop om het kruis vrolijk te gaan dragen, als het hart mag vervuld worden met heilbespiegelingen om het schoonste lied in de verdrukkingen van die ene koning te gaan zingen. Bijzonder dragen we u op, de medeluisteraars van het Icasia ziekenhuis. Heere, zoudt u ook hen gedachtig willen zijn, die daar misschien al langduriger toeven, of misschien daar gekomen zijn met een ernstige kwaal. Heere, zoudt u hen een bezoek willen brengen op de ziekenkamer, als die grote medicijnmeester, en dat zij verwaardigd mogen worden met die bloed vloeiende om de zoom van uw kleed aan te raken. En er ging kracht van hem uit. Gedenk ook het geheel van uw koninkrijk tot aan de einde van de aarde. Het werk van de zending. De wereld is in rep en roer. Men smeet de meeste gruwelijke wapens om elkaar naar het leven te staan. En als u uw weerhoudende genade niet schenkt, dan zou onze wereld veranderen in een vuurplaats. Maar u houdt door uw engelen de winden in de vier hoeken der aarde nog tegen, opdat in deze tijd der langmoedigheid nog mensen zouden worden gebracht tot de waarachtige bekering. Wees u ook met het volk uit Israël, het volk van de Joden, ook soms verstrooid over de hele wereld. Heere, zoudt u het doek en het deksel dat op hun ogen ligt willen wegnemen, en dat ze met al hun zorgen zouden leren vluchten tot de spelonk van Adullam, om zich te sterken in de meerderen van David. Wij dragen u bijzonder op ook het werk der evangelisatie, onder het moderne heidendom, ook in deze stad, in deze grote stad en ook in deze klassis, waarin alle eenvoudigheid, die stenen worden gelegd in de slinger van David, mogen ze treffen in het hart van koningsvijanden. Gedenk al uw gane getrouwe dienstkrachten, ook de studenten, die zijn uitgegaan om een woord te spreken. Wilt u de dauw van de Hermon op hun woord leggen, en dat het uiteinde ook vanavond voor uw knecht mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. We vragen het om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 65. Bijzonder de versen 2 en 3, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Het is van Psalm 65, de versen 2 en 3. En u krijgt inmiddels de gelegenheid voor uw liefdegave. De eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde is een rondgang voor de aflossing van de schuld die daar rust op ons kerkgebouw. De Heere die zegenen uw gaven. Tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in Johannes 4 en daarvan in het bijzonder het vierde vers. En hij moest door Samaria gaan. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de komst en de welkomst tot Christus. Spreekt van een beschamende ontmoeting, een liefdevolle trekking en een genadige openbaring. Dus de komst en de welkomst tot Christus, een beschamende ontmoeting. Die vrouw wilde eigenlijk geen woord met de zaligmaker wisselen. Een liefdevolle trekking, dan gaat Christus zo laag afdalen door over levend water te spreken. Ten slotte een genadige openbaring en gaan we luisteren hoe de Heere zich in het hart en het leven van een zondaar komt openbaren en wegschenken. Gemeente, de Heere Jezus, die is op weg van Judea in het zuiden naar Galilea in het noorden. Hij moest door Samaria gaan. Dat was meestal niet de route die de Jood ging. Meestal nam de Jood een omweg.
Want er was een ergernis tussen het volk van de Samaritanen en van de Joden. De Jood keek neer op de Samaritaan, want zij hadden een verbasterde godsdienst. Slechts enkel de eerste 5 boeken van Mozes en niet de psalmen en ook niet de profeten. Daarbij kwamen ze niet in Jeruzalem om de Heere aan te roepen, maar ze deden dat op de berg Gerizim. Ze noemden dat een heilige berg. En daarom de Jood die wilde en met die Samaritaan geen enkel contact hebben. En daarom reisden ze meestal een omweg naar het noorden toe. Eigenlijk is dat vandaag nog precies hetzelfde. Want dat land van Samaria, dat is tegenwoordig dat land van de Palestijnen. En de Jood die reist daar niet doorheen, maar die neemt meest de weg langs de Jordaanrivier. Al zijn dan de mensen veranderd met de spanningen en de tegenstellingen. Die zijn eigenlijk nog precies hetzelfde. Daarom is het zo opmerkelijk in onze geschiedenis dat de Heere Jezus wel door Samaria gaat. Er staat zelfs, hij moest. Hij wil het niet alleen, of de discipelen, die hebben die raad niet gegeven, maar er staat heel nadrukkelijk, hij moest. Het is een woordje dat je later nog wel meer tegenkomt, bijvoorbeeld in het gesprek met de Emmausgangers, moest de Christus niet al zo lijden en zijn heerlijkheid ingaan. Datzelfde woord staat hier, moest. En dan vraag je je af, moeten, waarom? Wie heeft die last op zijn schouders gelegd? Wat is dat voor een moeten? Wel, gemeente, we hoeven daar niet naar te gissen en te raden, want de Heere Jezus zegt het zelf later. We hebben dat wel niet gelezen, maar in het tweede gedeelte van de geschiedenis komen de discipelen terug uit de stad met broden en zeggen ze, Heere, eet toch wat. Want u heeft vanaf de vroege morgen gewandeld langs de wegen, eet toch wat. En dan gaat de Heere Jezus invulling geven aan dat moeten, dat heilige moeten. En zegt, mijn spijs is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft. Daar heb je dat moeten. Het is een moeten vanuit God vandaan. Vanuit dat eeuwige welbehagen. Vanuit die vredesraad. Om in deze wereld verloren in schuld zijn koninkrijk te bouwen. En hij moest door Samaria gaan. Ja, daar weet die vrouw nog helemaal niets van. Ze taalt er ook niet naar, naar dat koninkrijk van Christus. Ach, misschien zit u vanavond ook zo wel in de kerk. Uit gewoonte misschien. Maar dat de gedachte niet bij u boven gekomen is dat dat woord gebruikt zou kunnen worden als een pijl in uw hart. Die vrouw die is zo ver van God af, er is in haar hart ook geen enkele bereidheid om tot de Heere bekeerd te mogen worden. Ze leeft er zonde uit, met volle teugen gaat ze voort op het helle pad. Dus als het wat dat betreft die vrouwgemeente, wat dat betreft is er bij die vrouw helemaal niets dat naar de Heere vraagt. En toch wordt dit de dag der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Hoe komt dat? Dat wonder passeert vandaag in de leven. Daar heeft maar één reden. Hij moest door Samaria gaan. Daarom is er nog een koninkrijk in de wereld. Omdat hij regeert. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Daarom wordt dat voor deze vrouw de dag der zaligheid. O, de Heere, mogen dat vanavond u ook schenken. Hij moest door Samaria gaan. Wel nu, zo zit daar de Heere Jezus op de rand van de waterput. Stadje Sichar. In het Oude Testament heet dat Sichem. Dat stadje dat lag precies tussen twee bergen, de Ebal en de Gerizim, een historische plek. Waar in oude tijden de aartsvaders hun kudden hebben doen grazen, waar Jacob een altaar heeft gebouwd en, zegt deze geschiedenis, waar hij ook zelfs een put heeft gegraven. Vraag je af als je dat zo leest, waarom staat dat er dat vader Jacob hier een put heeft gegraven? Dat is van de Heilige Geest, die heeft dat laten optekenen. Een gemeente, daar zouden we over kunnen nadenken, maar ik zou één ding willen zeggen. Toen vader Jacob die put gegraven heeft, op zijn sterfbed lag, heeft hij één keer zijn handen uitgestrekt. In een profetische adventsverwachting en uitgeroepen, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Wordt hier vervuld. Wat hij daar even geleden heeft uitgeroepen. Van die fontein der zaligheid, die de huizen Israëls zou reinigen van al ongerechtigheden, wordt hier vervuld. Daar zit hij, die zaligheid die in Jacobs hart beloofd was. Die vrouw die komt eraan, die weet dat niet. Ze verlangt het niet. Ze is alleen op zoek naar het water van de put. Ze weet ook niet wat levend water is. Ze heeft het nog nooit geproefd en nog nooit gesmaakt. Ach, dat kan van u ook gelden zoals je hier vanavond zit. Heb je al menigmaal in Gods huis over dat water horen preken en straks op wonderlijke wijze in dat adventstijd zal die naam weer worden uitgetekend en benoemd zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. En dat heb je misschien al jaren gehoord en toch nooit dat water geproefd. Dat is de nood hier ook van deze vrouw. En ik denk dat dat bijzonder de vermoeidheid van de Christus uitmaakt. Want hij zit hier op de rand van de waterput vermoeid. En dan kun je natuurlijk gaan spreken over de lange weg die hij heeft afgelegd van Jeruzalem naar Sichem. Natuurlijk, naar zijn waarachtige mensheid is hij ook vermoeid. Maar in het bijzonder, de profeet zegt, wij hebben hem moeite gemaakt met onze ongerechtigheden. Daarom was hij zo menigmaal vermoeid. Dat hij één keer klaagde, hoe lang moet ik u nog verdragen? Hoe lang moet ik nog bij u zijn? Maar daar zit hij nu in al zijn vermoeienis als die gewillige borg en zaligmaker voor wie? Ach, ik zou het vanavond zo willen zeggen voor een moedeloos volk. Die hier vanavond misschien in Gods huis gekomen zijn met de raadsels in het hart. Hoe moet ik toch met God verzoend worden? Die aan eigen kant alles hebben geprobeerd, maar moeten zeggen, ik ga eerder achteruit dan vooruit. Daartoe is nou die vermoeide Jezus, die vanavond tot de zulken in het bijzonder uitroept, komt nou maar herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wel, daar komt uit de stad midden op de dag een vrouw. Ja, wie dat is, we weten het niet. Ze heet meestal de vrouw uit Samaria. En ze draagt een kruik op haar hoofd naar de gewoonte van de mensen in dat land. Het enige dat we van haar weten is dat ze een beschamend leven leidt. Zesde man. Dat is in één woord haar leven getekend. En dat is ook de reden dat ze waarschijnlijk daar komt midden op de dag. Want er was daar in Sichem vanuit die eerste 5 boeken van Mozes als het ware nog een zekere moraal. Huwelijksmoraal. Om toch het huwelijk dat God geschonken heeft in trouw en geduld en liefde te mogen bewaren tot het einde van het leven. En daarom die vrouw, ja, men sprak er schande van. Wat zijn onze dagen wat dat betreft ook veranderd, want niemand in ons land zal op een eenzaam ogenblikje naar water gaan zoeken, omdat hij samenleeft met deze of met gene. Wat dat betreft is het gebod van God in ons vaderland geheel geweken. Zo komt ze daar. Meestal kwam men in het vroege morgenuur voor dag en dauw bij de waterput, dan dromden het van mensen bij de put, maar nu is er eigenlijk niemand. De zon staat hoog en heet aan de hemel, en ze gaat liever elke dag in de hitte water prutten en met haar zondaars leven doorgaan, dat is eigenlijk de keus van haar hart. Daarom is het een teleurstelling, een tegenvaller, dat daar een mens zit, nog wel uit het Joodse volk. Dat komt haar niet goed uit. En we zien dat ook aan heel haar houding. En ze zegt niets, onbeschaamd. Het gastrecht was in Israël heel hoog aangeschreven. Ze groet niet. Maar ze gaat als het ware met de rug naar deze mens uit Israël staan. En ze zou het liefste haar emmer hebben gevuld, haar kruik, om haastig weg te gaan zonder een woord te wisselen. En zo is het uiteindelijk in ons aller hart, gemeente, want ons hart is als een keisteen voor de woorden des eeuwige levens. Dan komen we in de kerk en we gaan weer alsof er niks gezegd is. En als je dan halverwege de week zou vragen waar is over gepreekt, dat je moet zeggen ik ben het alweer vergeten. Zo is het met deze vrouw. Ze komt en ze gaat. En ze had de aanwezigheid van de zaligmaker eigenlijk helemaal willen vergeten. En daarom, en zo is het ook in u en mijn leven, hij moet de eerste zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Daar komt in haar leven, ze zal het nooit vergeven, de eerste klop op de deur van de hart. Geef mij te drinken. Waarom begint de Heere bij water? Weet de Heere misschien dat die vrouw dat zonder leven met die zesde man moe is? Gaat ze misschien wel eens naar de Gerizim om daar toch in de nood een gebed te doen? Nee, niets van dat alles, gemeente. Er is wat dat betreft bij een mens geen aanknopingspunt en niet een zekere ingang. De Heere komt altijd als de deuren gesloten zijn. Hij is gevonden van degene die naar hem niet vraagt. Je ziet het dan heel eruit. Staan we terug naar de zaligmaker toe. Ze is gekleed op een lokkende, uitdagende wijze. Zou ze door willen dartelen op haar zondepad. Ons uiterlijk heeft ook een getuigenis. In de wereld ook van ons land, waar men op allerlei wijze ook in het uiterlijk zichtbaar maakt, aan de kennis van uw wegen hebben we helemaal geen lust. Dat is ook de roeping voor een christenmens, ook jonge mensen, om in eenvoud, spreken zo vaak over evangelisatie, maar dat is niet altijd een zaak van woorden, maar bijzonder ook van wandel. Komt de eerste vraag, geef mij te drinken. Heer Jezus begint niet gelijk bij de grote stukken van de geloofsleer. Maar hij stelt een hele eenvoudige vraag. Hij daalt als het ware af, als die goede herder, naar dat verloren schaap, precies op het plekje waar ze ligt. Ze komt water halen. Geef mij eens wat te drinken. En daarachter, achter die vraag, er gaan zoveel andere vragen schuil, die meeklinken. Waarom komt u hier midden op de dag? Zo hit, de zon staat hoog. Waar ben je mee bezig? Waarom probeer je de andere mensen van de stad te ontlopen? Wat voor leven leidt u eigenlijk? En zo die vraag is een vraag waarmee de Heere afdaalt in de werkelijkheid van haar zondeleven. Geef mij te drinken. Klinkt voor het eerst het woord van Christus. Mogen er in ons midden ook mensen zijn die zeggen, ik weet ook de tijd dat dat woord voor het eerst in mijn leven een kracht werd tot zaligheid. Zijn er jonge mensen? Maar dat woord werd als een hamer en als een vuur om die steenrots van binnen te morzel te slaan. Kent u die tijden dat dat woord een kracht werd tot zaligheid en dat de Heere zo liefelijk de koorden van zijn goede tierenheid om je ziel begon te trekken, om je te halen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Dat is het nu waarom hij door Samaria moest gaan. En dat brengt ons tot de tweede gedachte, een liefdevolle trekking. Ja, gemeente, eigenlijk had ze helemaal niets willen zeggen. Ook niet op de vraag die gesteld wordt. Ze had deze man en deze mens uit Israël zo willen de rug toekeren. En daarom, hoe beschamend, want we zeiden het reeds, dat was al helemaal tegen het gastrecht. We kunnen het lezen bij de apostel Paulus in de Romeinenbrief, dat hij daar schrijft in Romeinen 12, indien iemand u haat en dorstig is, geef hem te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En de Heere zal het u vergelden. Als u het apocryfe boek leest van de wijsheid van Salomo, kunt u daar lezen dat Sodom onder andere ten onder is gegaan vanwege ongastvrijheid. Die mannen die wilden kwaad. Maar die wilde die hemelbezoekers niet gastvrij ontvangen. En zo is deze vrouw. Ze had eigenlijk willen doorgaan met haar zondeleven en deze mens de rug toekeren. Moet je toch wel van steen zijn als iemand dorstig is en hem geeft hem geen eens een slok water. Ja, maar ze is ook van steen. Wij zijn van steen. Ons hart is een stenen hart. En daar ketsen de liefdevolle vragen vanuit het woord van God aan u gesteld zo op af. En gaan we zo weer naar huis. Deze vrouw ook. De reactie is eigenlijk, als ik het met mijn eigen woorden zeg, hoe durft u mij dat te vragen? U bent een Jood, zie ik, aan uw kleding. Ik kom uit Samaria. Ik gun u nog geen slok water. Ik laat u zo gaan. Dat is nou een mens, gemeente. Daar is almachtige, onwederstandelijke genade nodig om een mensenhart, jong en oud, in te winnen voor zijn gezegende dienst. En anders zal de deur van ons hart in der eeuwigheid gesloten blijven. Zelfs de meest bewogen, aantrekkelijke prediking met tranen gebracht Ge zult er eens een ogenblik stil van zijn en naar huis gaan en zeggen, wat was dat toch een bijzondere prediking. Maar dat hart blijft dicht. De Heere moet er zelf aan te pas komen. Hij moest door Samaria gaan. En hij heeft het gezegd op een andere plaats. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. En dat gaat de Heere doen. Nou gaat de Heere trekken. Met de koorden van zijn goede tierenheid, die legt hij om die hart van die vrouw heen en begint de Heere liefelijk te trekken. Hoe doet de Heere dat? Door haar bekend te maken met de armoede van dat emmertje water. En door op een ander water te gaan wijzen dat van eeuwigheidswaarde is. En gaat hij als het ware, en vanavond doen we dat ook u jonge mensen, stelt de Heere die vrouw als het ware voor de keus. En toont hij haar twee wegen. Een brede naar het verderf en een smalle naar de zaligheid. Hij zegt tegen die vrouw, indien gij vrouw, zo wijst hij haar aan, in gij. Indien gij de gave Gods kende en wie hij is. Die tot u zegt, geef mij te drinken. Ge zoudt van hem water begeerd hebben. Zo wijst de Heere vanavond ook naar u. Indien gij, luisteraar, de gave van God kende, je zou hier met een biddend hart in Gods huis hebben gezet. Maar, zegt de Heere, u kent de gave van God niet. Zegt de Heere zo, u kent dat water des levens niet. Hoewel je mij hier ziet staan en mij hoort spreken, en we elkaar hier ontmoeten bij de Jacobsput, maar u kent de gave van God niet. Een ontdekkend woord, gemeente, hoor. En we moeten dat gelijkertijd ook tegen u zeggen, dat al zit je hier, onze geliefde broeder heeft hier jaren mogen dienen. We hebben net zijn beeltenis gezien in consistorie. Op allerlei wijzen is dat woord aan je hart gebracht. Maar als de Heere het hart niet heeft geopend, dan moeten we van al die preken zeggen, u kent de gave van God nog niet. Dan heeft hij de ernstige prediking gedaan op de oudjaarsavond en de bemoedigende prediking op de nieuwjaarsmorgen. En het is allemaal gepasseerd en u kent de gave van God niet. Als hij het hart niet opent, is het verborgen voor uw ogen. Johannes die zegt in zijn prediking, hij staat in het midden van u, die gij niet kent. Het is wat. Wat zeg je daarop? Ach gemeente, dat roept wel eens ergernis op, als je dat zo afsnijdend ontdekkend zegt, hoe het nou met ons is. Ach, ik zit toch al jaren onder de prediking en ik heb er zelfs in gestudeerd. Kun u dat zo zeggen? Ik ken de gaven van God niet. Dan worden de harten soms ook nog wel geërgerd. En dat zien we bij deze vrouw ook. Ze is geërgerd. Ze begint er als het ware mee te spotten. Calvijn die zegt in zijn verklaring, ze probeert met gekkernij en zotte antwoorden de boodschap van vrije genade tegen te staan. Ze zegt, wat, ken ik de gave van God niet? Kunt u mij water geven? Heeft u een koord van 28 meter? Heeft u een kruik? Heeft u een emmer bij zich? Is de put voor u niet te diep? Bent u sterker dan vader Jacob? Ze lacht erom en ze wuift het als het ware weg. Ja, is er toch een ernstige klop op de deur van de raad geweest? Het eerste woord van Christus. Ze wuift het zo weg. Ik heb dat ook wel meegemaakt, gemeente, met catechisanten. Zo rond de 17 en 18. En wilde ze weg, niet naar de belijdenis. Ik zeg, kom eens praten. En dan sprak ik zo ook over dit, die noodzaak om de gave Gods te kennen, door genade, om dat ootmoedig de Heere af te smeken.
Zend Heer uw licht en waarheid neder dat die me leiden. En heb ik het wel meegemaakt dat zo'n kattengezant erom lacht. En de deur achter zich dicht trekt en je ziet hem niet meer in de kerk. Zo is dat hier bij die vrouw. Het is een ernstig woord, maar ze legt het zo naast haar neer. En daar sta je dan als predikers, catechiseermeesters voor een onmogelijkheid. Dan is de deur van ons hart zo op het nachtslot, dat je wel eens beseft onderaan de kansel, als je weer de kansel op mag gaan, Heren, zoudt u met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn, want anders dan waait die preek zomaar weg. Zo is het hier ook. En dan denk je bij jezelf, maar hoe komt dan een zondaar tot de kennis van Christus? We hebben dat zo het thema van vanavond, hè? De komst en de welkomst tot Christus. Zit je daar ook mee met die vraag? Het is de titel van het boek van John Bunyan, hè? De komst en de welkomst tot Christus. Zit je ook met die vraag, hoe kom ik toch aan zijn gezegende voeten? Moet je zien hoe dat hier gebeurt. Want in die eerste vraag en opmerking stelde de Heere als het ware de twee wegen voor ogen. Maar nu gaat de Heere in het vervolg, in vers 10, gaat hij ook de twee bronnen van dat levende water en van dat zondaarswater, gaat hij die bronnen verder open trekken. Waar nou die begeerte vandaan komt naar dat zondaarswater. En waar die begeerte vandaan komt naar dat levende water. Vers 10. Als ge de gave van God kende, vrouw, dan zou je niet meer naar je zesde man gaan. Maar je zou het van hem begeerd hebben. En dan legt hij als het ware voor die vrouw open de begeerte naar de zonden en de wereld. En de begeerte naar God. In Christus, die reine begeerte. En ik zou dat ook aan u willen vragen, gemeente, voordat we naar het einde van deze tweede gedachte gaan. Wat is uw begeerte? Wat leeft er nou in uw hart? Met wat voor verlangen ben je opgekomen naar Gods huis? Jij, jonge vriend, hebben de zomermaanden achter de rug, je bent misschien hier en daar heen gereisd en je agenda was er vol van. En nou is de periode van de studie of van het werk weer begonnen. En dan zou ik aan je willen vragen, die achterliggende maanden, die schone maanden van de zonneschijn. Van wat voor begeerte was die tijd nou vervuld? Mag ik dat eens aan je vragen, weer dat eens tegen de Heere zeggen? Daar is mijn hart nou van vol van geweest, hè? Maar als het nou de begeerte is naar deze wereld, dan zegt Christus hier, dan blijf je begeren. Dat houdt nooit op. Naar dat water van deze wereld, dan kom je morgen weer met je emmer en overmorgen weer. Dat houdt nooit op. Totdat je je er de dood aan drinkt. Dan zegt hij ook tegen die vrouw, die zesde man, als die er niet meer zou zijn, heb je een zevende en is die er niet meer een achtste. Gewoon doorgaan. Iedere dag met die emmer, gebroken bakken die geen water houden. Maar uiteindelijk, vrouw, de droefheid en de dorst naar de wereld werkt te dood. Maar, zo stelt de Heere dat ook u voor ogen vanavond. Die dorst naar dat water van de wereld eindigt in de dood. Maar die zal drinken van het water dat ik hem geven zal. Het zal worden een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Nou, waar ga je hart naar uit? Als nou het water is van deze wereld, dan eindigt het in de dood. Dan kun je God niet ontmoeten. Als draai je daar straks aan de grens van de eeuwigheid. En zijn je emmers vol. En heb je het heel ruim mogen hebben in de wereld. Rijk in inkomsten, rijk in eer, rijk in wijsheid. Noem maar op, mijn emmers vol. Kun je God niet ontmoeten. Calvijn die zegt het hier in zijn uitleg. Christus begint haar gaande weg te wijzen
op de nimmer eindigende eeuwigheid. Wat doe je dan met al die volle emmers? Kun je niet mee verder reizen? Al je kruiken, al je tijlen, al je potten, al je emmers, boordevol. En toch, als je de laatste adem uitblaast, kun je er niet eentje meenemen. In het licht van de eeuwigheid ben je straatarm. Vrouw, zo begint de Heer nou aan het hart van die vrouw te trekken. Houd de spiegel van de leven voor ogen. Dat is nou je leven, je bent straatarm. Ik geloof, gemeente, dat de Heer het zo altijd doet in de oprechte bekering. Als de Heer een mens gaat bekeren, dan vind je geen rijke mens, maar dan vind je straatarm mens. Die maar gedurig in zijn hart in stilte moet uitroepen, Heere, ik ben onbekeerd. Alles wat ik nodig heb om God te ontmoeten, ik mis het, ik heb het tekort, ik heb het niet, Heere. Dat is die armmakende genade, zo in de aanvang van de bekering, het werk van de Heilige Geest, maakt je zo nameloos arm. En dat is pijnlijk, dat is smartelijk, als de emmers van deze wereld niet meer meedoen, maar er kunnen in die trekkingen soms wel eens zulke liefelijke momenten zijn, als de Heer je arm maakt, dat je zegt, Heere, maak me nog maar armer. Neemt u me maar alles af wat geen God en Christus is. Maakt u maar in mijn leven plaats voor dat levende water. O, gij zoudt het begeerd hebben. En dan nog één ding, gemeente. Als de Heere nu zo je de emmers met dat aardse water uit de handen neemt, dan moet daar dat andere water voor in de plaats komen. Weet je hoe de Heere dat doet? En dan zet ik een streep onder vers 14, onder een paar woorden van vers 14. Wat wordt dan dat in die nood van je hart toch een belangrijk woord? Daar staat dat ik hem geven zal. O, daar vind je nu een Saulus van Tarsen aan de troon van de genade. Eén ding weet hij, dat ik hem geven zal. Dan is het niet meer iets dat we zelf kunnen klaren of zelf een stap nemen van een zogenaamd geloof of zelf de Heere gaan volgen met de rijke jongeling. Ik ga u volgen waar u ook heen gaat. Nee. En die armmakende genade schiet er aan onze kant helemaal niks meer over dan een ootmoedig smeekgebed, wetende dat Hij de enige is die het geven kan. Daar ligt dan het accent op. Als ze dat een weinig gaan verstaan, gemeente, het is alles uit Hem, door Hem en tot Hem, dat ik Hem geven zal. Weet je waar je zulke bedelaars kunt vinden? Als nou zo'n opmerkelijk eerste kenmerk van genade, jonge mensen, weet je waar je die vinden kunt? Aan de troon van de genade. Dat zien we ook bij deze vrouw. Nou had ze in het begin van de geschiedenis de rug willen toekeren, ze had zwijgend willen wegrennen met haar emmer met water. Maar door de genadekracht van dat woord begint ze ineens te luisteren. Kun je wel in de kerk zitten, in de nood van je hart zijn, met zulke oren te luisteren. Of er nou nog iets bij is van dat ik hem geven zal. Dan kun je ze maar gedurig vinden aan de troon van de genade. Heere, mag er vanavond voor mij zijn druppeltje bij zitten. En zo deze vrouw, ze had niks willen zeggen, nu komt ze tot haar eerste zinnetje. En ik gun u ook dat zinnetje in uw hart. Geliefde luisteraar, weet je wat ze zegt in vers 15? Heere, geef mij dat water. We gaan daarna luisteren hoe de Heere daar antwoord op gaan geven, maar we zingen eerst en wel uit de Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog en wat daar verder volgt. Thank you. dienst en de welkomst tot Christus, de laatste gedachte, een genadige openbaring. Ja, als we dit zo bezien, dan moeten we zeggen, er is toch al heel wat gebeurd. Als dat in het inloophuis in Rotterdam zo mag gebeuren, dat zo'n vreemdeling zo begint te luisteren, dan ben je er blij mee. Eerst werd het alleen maar met spot beantwoord en nu staat die persoon eerbiedig te luisteren. Bedelarme vraag, geef mij dat water. Nou ja, je denkt, als ik dat toch zou meemaken in dat inloophuis, dan zouden we toch zeggen, nou zo iemand, die gaan we dan te drinken geven. Zodat zo horen dat er iemand zo ernstig mee bezig is. Ach, drinken, dan zouden we zeggen nu, nou zou u toch wel eens naar het avondmaal kunnen gaan. Van die drank, van die wijn. Dat zo serieus in je hart is. Maar gemeente, dat doet de Heere niet. Want wat is nou drinken? Bij dat heilige avondmaal, wat is nou drinken? Moeten we toch met onderscheid over spreken? Drinken, het staat in het formulier, zo zult gij zijner daarbij gedenken. Dus wij kunnen alleen maar met zegen drinken, als die zaligmaker ons is geopenbaard. Anders kunnen we er niet van drinken. Hoe noodzakelijk is het dat die zaligmaker in het hart wordt geopenbaard. Daar komt dat zinnetje weer van de net, dat water dat ik hem geven zal. Niet het advies van een prediker of van een vriend, maar ten disgeleid dat ik hem geven zal. En hoe gaat de Heere dat water des levens nou wegschenken in zo'n zondaarshart? Hoe doet de Heere dat? Wel, gemeente, dat doet hij altijd weer op dezelfde wijze, net als in deze geschiedenis. Om nou die fontein van levend water voor die vrouw te openen, gaat de Heere eerst die modderfontein van dat zonde water voor haar openen, om haar uit te drijven naar dat levende water. Dat is nou zo noodzakelijk, dan moet die wond van ons leven worden opengemaakt door zijn heilige wet, om te blikken in de spiegel van de heiligheid Gods. Dat kan niet gemist worden. Om te mogen leren waartoe dat levende water geschonken wordt. Omdat het hier van binnen in ons hart enkel modderwater is. Zo gaat de Heere zichzelf onmisbaar maken. Stelt hij haar voor de werkelijkheid van het leven, in het aangezicht van de levende God. En tot nog toe had de Heere vaag gesproken over water, maar nu wordt hij zo concreet, zo direct, en zegt in vers 16, gaat heen, roep uw man en kom hier. Nou, nu moet ze openbaar komen, gemeente. De ene vraag scheurt de Heere, als het ware, dat leven van haar open. En staat ze daarvoor een alwetend God. Vanuit zijn heilige gebod, gij zult niet begeren. Zo doet de Heer het nou altijd. Die ontdekkende werking van zijn wet, om uit te drijven naar die fontein van het leven. Ursinus die zegt in een grote catechismus, we hebben de kleine catechismus, de Heidelbergse van Ursinus, maar in zijn grote catechismus zegt hij, waarom wordt nou de wet voor het evangelie gepreekt aan de onbekeerden? En dan zegt Ursinus, opdat zij door de kennis van hun zonden en de toren van God verschrikt worden en opgewekt worden om de verlossing te zoeken die bij de Here te vinden is. Is dat een zwaard van die heilige wet zo nodig? En dan blijft de Heer in dat ontdekkende werk ook niet bij die ene zonde staan van haar overspeligheid. Maar dan gaat de Heer altijd een spade dieper in de gronden van je hart. Ga uw man halen. Straks zal ze het zeggen. Heeft hij de bestaan opengelegd? Dan zegt ze niet, deze heeft me gezegd dat ik een overspeler ben. Maar ze zegt, deze heeft me gezegd, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Alles. O, als de Heer ons zo vastzet en daagt voor zijn aangezicht. Dan moeten we zingen met de dichter. Want het is naar het woord gemeend hoor. Wil de misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek die voor u niet. O, daar staat die vrouw zo beschaamd en ze moet het hoofd buigen. En ze zegt, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Ze wil als het ware zeggen, Heer, ik zie dat u een alwetende bent. U kijkt dwars door mijn leven heen. Ik kan het niet verbergen, ik moet het allemaal beamen. Dat is nou dat ontdekkende werk der genade, gemeente, dat kan niet gemist worden hoor. God is wel warmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En dan altijd zo in het leven van degene die getrokken worden door dat woord. Dan poogt de mens eerst vanuit dat oude werkverbond het met de Heere goed te maken. Dat doet die vrouw ook. Zegt de Heere, wat moet ik eraan doen? Staat ze in de nood van het leven, schuld gemaakt. Toren van God rechtvaardig verdient. Heere, wat moet ik eraan doen? Zegt u het maar. Moet ik gaan bidden in de Gerizim? Moet ik gaan bidden in Jeruzalem? Zegt u het maar. Ik wil het allemaal doen om het goed te maken. Moet ik God gaan zoeken? Moet ik het gaan belijden in mijn gebeden? Moet ik om genade gaan smeken? Zegt u het maar. Moet ik naar de kerk getrouw gaan? Moet ik daar met volle aandacht gaan zitten luisteren? Kunnen ze me altijd vinden door de week en op zondag? Ik wil het allemaal doen om het met God verzoend te worden. En zo zie je dat meest als de Heer zo door zijn ontdekkende genade gaat trekken met zijn liefdeskoren. Ach, dan is men gedurig maar op de akker van het woord. Om het met God goed te maken. En dat is natuurlijk niet verkeerd, luisteraar. Dat begrijpt u wel. Dat is een goede plek om in Gods huis te zijn. Maar wat deze vrouw nu moet leren, dat ze met een bezoekje aan de Gerizim en een bezoekje naar Jeruzalem, dat ze daarmee de schuld van haar leven niet kan wegwassen. Jesaja die zegt het al, namt u nou zeep. Nou, je weet wat zeep is. En dan zegt de profeet erbij al, nam je salpeter als bijtende stof. Dan zijn toch de ongerechtigheden voor mijn aangezicht getekend. U bent op weg, vrouw, met dat schuldenregister naar de eeuwige rampzaligheid. Worden alle mogelijkheden om het zelf met God goed te maken afgesneden. En ze moet het beamen. Calvin die zegt dat nogal eens dat de Heere daartoe naartoe werkt, dat we het hartelijk gaan beamen. Ze doet het ook, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Dan is het aan mijn kant omkomen, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik niet meer hoe ik zalig moet worden. Ik heb het wel geprobeerd, misschien zitten ze hier ook van die armen. Die het hebben geprobeerd om zalig te worden. En het is niet gelukt. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs. Hier zegenen op de ruimste wijs. En in die weg van die modderfontein hier van binnen. Gaat de Heer haar uitdrijven naar die heilsfontein.
komt daar bij die vrouw in de gedachten naar boven. Dat weet ze waarschijnlijk uit haar jonge jaren. Want in die 5 boeken van Mozes werd die komende Messias ook geprofeteerd. Denk maar aan de moederbelofte. Dan zegt ze ineens, als het aan haar eigen kant onmogelijk is geworden. Heren, nou heb ik toch gehoord dat een Messias komt. Daar is ze nog nooit over gehad. Ze heeft dat wel gehoord uit haar jonge jaren van die Messias. Maar ze is al vergeten, jaren zonder getal, want ze taalde niet naar een Messias. En nou in de nood van de leven, nu God alle mogelijkheden van zalig worden heeft afgesneden, zegt ze ineens, maar nou heb ik toch gehoord dat er een Messias komt, die genaamd wordt de Christus. O, wat is dat toch een gezegend plekje. Als de Heere al onze mogelijkheden uit handen heeft geslagen. En we niet anders dan met bedelaarshanden komen aan de troon van de genade. Heere, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ik heb gehoord dat er een Messias komt. En dan heft Christus zijn handen omhoog. Over die zondares. En dan heeft de Heere maar een woordje nodig, dat daar zingt in die verwonde ziel, vers 26. En Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. Rijk, hè? De komst en de welkomst tot Christus, dan gaat hij zich in het hart openbaren en verklaren, ik ben het. Ik ben die profeet, vrouw. Jij weet de weg niet, maar ik ga u die weg vertellen in mijn onderwijs. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Leren hoe die wandelen moet. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben ook die priester, die hoge priester. Die mijn bloed zal gaan storten tot reiniging van alle zonden. Zal mij overgeven tot een zoenoffer voor velen. Ik ben die priester die met u spreekt. Ik ben ook die grote koning. Nou ben je altijd in de klauwen van de Satan geweest, je zesde man. En je hebt het altijd verloren van die leugenaar van de begin. Je bent machteloos, maar ik ben die koning. Overwinnaar over dood en graf. En ik zal de kop van de Satan vermorzelen. Ik ben het die met u spreekt. En als de zaligmaker zich nou zo in je hart komt openbaren van nabij. Vader Brakel die zegt, wat je altijd van verre gehoord hebt, wordt dan zo nabij gebracht. Weet je wat het hart dan zegt? Door dat zaligende geloof, Heere. Gij zijt de schoonste van alle mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgestort. Heere, in u vind ik het leven tot in der eeuwigheid. O, dan kan het niet anders, maar dan zingt een zondaar aan zijn gezegende voeten om zijn naam groot te maken. Wel gemeente, we gaan eindigen, de tijd is voorbij. Maar dit is nou de komst en de welkomst tot Christus, leg je hart er maar naast. Want het is wel nodig om dat te weten in leven, maar ook in sterven. Het zijn voor mij als prediker de meest gezegende sterfbedden. Als ik daar zo zit op een stoel naast het sterfbed en ik hoor van de lippen van de stervende die naam groot maken. Ach, dan kun je met gerust hart vaarwel zeggen. Zoals Jacob met zijn stervende lippen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Kun je van Jacob afscheid nemen, hoor. Dan gaat het de goede kant op. En zo ook voor u en voor mij. Dus leg je hart er nou maar eens naast. En ach, misschien zit er zo iemand in ons midden vanavond met een vraag. En zei, dominee, dat heb je nou zo uitgetekend, maar hoe kan ik nou weten of daar iets van in mijn leven is?
En dan gaan we daar niet meer uitvoerig allerlei antwoorden op geven. Daar is de tijd niet voor. Maar ik zou u één ding willen zeggen vanuit de inhoud van dit Gods woord. Dit. Dat is nou ook bij al Gods kinderen hetzelfde. Kijk eens. Dat is nou een kenmerk van genade. Weet je wat daar staat? Daar staat een watervat. Van dat water van deze wereld is dat vat helemaal vergeten. Want nu heeft ze geproefd van dat water des levens om niet. Van die fontein die des heils, die nooit vergaat. Nu is ze haar watervat vergeten. En ze laat het maar gewoon staan. En dat is nou dat volk dat tenslotte uitkomt bij die rivier die daar vloeit uit het midden van de troon en waar ze van drinken mogen tot verzadigings toe, tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zo mochten we in het avonduur nog een ogenblik luisteren naar de komst en de welkomst tot Christus. Geen onzer kan het missen. We houden zo van dat aardse watervat. We houden het vast, Heere. Ach, maar zoudt u met die wonderlijke trekkingen van uw genade, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paan, zoudt u die om ons hart willen leggen bij aanvang, maar ook bij verdere voortgang rijke oefeningen willen geven in de schatten van deze zaligmaker. Gedenk de week die we begonnen zijn, sterk in alle arbeid, ook deze broeders kerkenraad, om Christus wil. Amen. Zing het tenslotte Psalm 72, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien en wat er verder volgt. En daar zijn geen bekendmakingen. Althans heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
zegen.